Ik mag u weer meenemen naar Johannes 3. Johannes 3, een van de bekendste gedeeltes van de Bijbel. Naar het schijnt. In ieder geval het meest geciteerd, lijkt mij. Maar of het ook bekend is, dat zouden we eigenlijk toch maar moeten betwijfelen. Ik lees het vanaf vers 16, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die het kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. En dat vers 16 is natuurlijk het meest geciteerde vers uit de Bijbel, maar niettemin toch niet al te bekend. En dat is waarschijnlijk juist omdat het zo vaak geciteerd wordt. Ik kom meteen bij een van de dingen die ik al zo vaak naar voren heb gebracht. Dat is dit, dat we wat dikwijls geneigd zijn om een vers uit de Bijbel te halen, het bekende verhaal, op een tegeltje te zetten, aan de muur te hangen enzovoorts. Zodat we daarna in staat zijn om het vers te citeren, met gemak uit ons hoofd, zelfs weten waar het staat, maar niet weten in welk verband. En daardoor ontstaat gewoonlijk het misverstand, omdat, zoals ik ook al vaker gezegd heb, een woord in de Bijbel niks betekent, tenzij het staat in de zin, en dat is niet alleen in de Bijbel zo, maar ook een zin betekent niets als het niet staat in een breder verband, in een verhaal namelijk, want daaraan ontleent het voor het grootste gedeelte in ieder geval zijn betekenis. En dat is in dit vers ook, Johannes 3 vers 16, want het staat er niet zomaar, bovendien het begint met het woordje want, en dat betekent dat er een lange aanloop genomen werd, dat is altijd zo dan. Het is een verklaring namelijk, achteraf van wat voorheen al gezegd werd. En met verklaring bedoel ik ook inderdaad een verklaring, een verheldering namelijk, waarbij iets wat eerder gezegd wordt, was klaar of helder gemaakt wordt. Want wat er eerder staat is, in ieder geval vers 13, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. En de gedachte daarbij is dat dit een citaat is uit Psalm 68 vers 19, waar we een profetie vinden over de roeping van Israël, de bekering van Israël, de terugverzameling vooral van Israël, wat nog zal plaatsvinden in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar hier wordt het al op wat andere zaken van toepassing gebracht. Maar niettemin, het is een uitspraak uit het Oude Testament, sprekend over Israël eigenlijk, maar hier toegepast op de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat staat er wel niet meteen bij, maar dat blijkt in ieder geval uit het verband. En het ruime verband is het verband van heel het Johannes-evangelie eigenlijk. Hoe dan ook, het is een tekst uit het Oude Testament, waarin blijkbaar volgens deze verklaring gesproken wordt over de hemelvaart van Christus. En daarmee bedoel ik dan niet die ene gebeurtenis in de tijd op de bekende hemelvaarsdag, vanaf de Olijfberg enzovoorts. Maar daarmee bedoel ik de verschijnsel dat de Heer inmiddels gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, op de troon der genade als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want daar gaat het werkelijk om. Nou, dat is 1, vers 13 dus, is geciteerd uit het Oude Testament, een profetie over Israël, maar hier toegepast op de roeping van de gemeente. En daarna vers 14, ook aangehaald uit het Oude Testament, maar nu niet uit een directe profetie, maar uit een geschiedenis. Als er staat, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Dat niet verderven maar, dat staat er dus niet eigenlijk. Maar het maakt niks uit, want staat het volgende vers wel. Maar goed, de slang in de woestijn is die slang uit nummer 21. Ik zal het nog eens even opzoeken. Nummer 21, waar wij lezen vanaf vers 5 van nummer 21. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Ze spraken zeer opgeblazen dingen. Maar daarover heb ik het gisteren gehad, omdat het in de brief van Juda staat. Zeer opgeblazen dingen sprekende. Nou, dat was hier ook zo. Grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Dat doet Israël hier. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want zij kunnen niet zo ver kijken. Dat staat ook ergens daar in de buurt, in het Nieuwe Testament. Ze zijn bijziende geworden. Ze denken, we zijn verlost uit Egypte, nu sterven wij in de woestijn. Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. En dat is een uitdrukking die slaat op het manna, wat ze uit de woestijn kregen. Daar waren ze niet erg tevreden over. Goed, toen zond de Heer vurige slangen onder het volk. Vurige slangen, staat er, zond hij onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. En natuurlijk vooral omdat we door slangen gebeten worden, maar dat staat er niet bij, maar dat denk ik dan altijd, hè. Goed. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk en de Heer zei tot Mozes, maak u een vurige slang. Dat wil zeggen, Mozes moest net zo'n ding maken als waardoor die Israëlieten gebeten werden. Maak u een vurige slang en stel ze op een stang, slang op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is als hij haar aanziet, want deze slang is vrouwelijk, jawel. Als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze, dat wil zeggen, hij maakte een koperen slang. De opdracht was, maak u een vurige slang en hij maakte een koperen slang, zodat je nou weet dat koper iets met vuur te maken heeft. Zo leer je nog eens wat, hè, buiten het woordenboek om. Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Nou, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, dat is Johannes 3 vers 14, zou je er meteen achteraan moeten lezen. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, zodat we nou deze geschiedenis meteen begrijpen. Want de verhoogde slang is dus een beeld van de verhoogde zoon des mensen. Daarom is hij ook vrouwelijk, want het vrouwelijke is zij, oh sorry. Daarom is zij ook vrouwelijk, die slang. Want de slang, dat vrouwelijke staat voor de zienlijke dingen. En dat is de zoon des mensen inderdaad. De zoon des mensen is immers de zoon van Adam. De vorst over de zienlijke dingen, over deze wereld. Maar die is uitermate verhoogd. Dus de vrouwelijke slang, die uitermate verhoogd is, en blijkt ook de man te zijn. Dat is de uitermate verhoging namelijk. En dat bedenk ik niet, want dat is gewoon het volgende vers in Johannes 3. Want daar blijkt de zoon des mensen ook te zijn de zoon van God. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In de voorgaande versen ging het om de zoon des mensen. En in vers 16 gaat het over de zoon van God. Maar die twee horen bij elkaar. Het is het vrouwelijke wat mannelijk werd. Oftewel, het is het vernederde wat verhoogd werd. Dat is het eigenlijk. Nou, even nog terug naar nummer 21. Ik was niet van plan er uitgebreid op in te gaan, maar een paar dingen moet ik toch even ervan zeggen, want dat kan ik niet laten. Er staat namelijk toen zond de Heer vurige slangen. Dat klopt, dat is goed vertaald. Maar als daarna nog over vurige slangen gesproken wordt, of over koop of zo, dan gaat het niet meer over slangen, maar alleen maar over vurigen. Alleen in de vertaling heeft men het laten staan, vurige slang. Maar er staat niet meer het woord slang, er staat hem één of twee keer, geloof ik. Verder staat er wel het woord vurige, en het wordt dan verzelfstandigd, vurigen. Maar dat is de vertaling, in dit geval dan, van het woord seraf. Want seraf is vurig. Terwijl wij dachten dat een seraf één engel was, of zo, wellicht. En daar zit de kneep. Want het blijkt nu dat waar in de Bijbel serafs voorkomen, of een seraf voorkomt, dat zo'n seraf in elk geval de gedaante heeft van een slang, of zou kunnen hebben van, maar die gedachte zit er dan vast. Een seraf is een slang. Meer speciaal, want dat vinden we later in Jesaja terug. Meer speciaal blijkt de slang zelfs vleugels te hebben. En omdat hij vleugels heeft, denken wij, het is een engel. Maar in de Bijbel is het een slang. Dit is de eerste keer overigens dat de seraf in de Bijbel voorkomt. En hier vertaalt men het woord nog netjes met vurig. Terwijl wij toch niet weten wat een vurige slang is. Wat is nou een vurige slang?
Een oordeelende slang.
Ja, wellicht, ja. Dat zit eraan vast natuurlijk. Dat is het ook. Maar wat is nou vuur? Hoe ziet zo'n beest eruit, hè? Dat is zomaar niet te zeggen. Maar waar het om gaat is dat het vuur hier geïnterpreteerd wordt als koper. Dat is vers 9 van nummer 21. Maak u een koperslang. Dat ligt trouwens tamelijk voor de hand, omdat het woord voor koper eigenlijk hetzelfde is als het woord voor slang. In het Hebreeuws, jawel. Nagash of zoiets. Ja? Maar dat is ook koper. Een slang is dus per definitie van koper. En koper staat ook voor vurig. Dat kan het niet missen, omdat wij natuurlijk kennen het koperen. Nou, wat is er nou van koper? Wat zeggen ze dan? Slaan weer wat over, om het lastig te maken. Het brandofferaltaar natuurlijk. Het koperen brandofferaltaar. Daarna pas het koperen wasvat. Maar dat ligt in elkaars verlengde. Ja, dat ligt in elkaars verlengde. Dat staat ook in elkaars verlengde trouwens. Men komt eerst langs het koperen brandofferaltaar, dan langs het koperen wasvat. Dat is trouwens een heel mooi beeld. Want het koperen wasvat is een uitdrukking van de totale reiniging, dan wel heiliging. En het wasvat daarna is een beeld van de reiniging van de voeten, dan wel de handen, beide trouwens. En zo zit dat. Want wie eenmaal gereinigd is geworden bij het brandofferaltaar, heeft daarna liever nodig dan alleen dat de voeten en handen gereinigd worden bij het koperen wasvat, alvorens men dienst zou doen als priester in het heiligdom. Dat is het verhaal. Vandaar ze allebei van koper zijn. En het koperen wasvat is gewoon het verlengstuk als het brandofferaltaar. Daar weet ik nog een hele mooie variant op. Die heb ik laatst gevonden. Maar ik ben nou aan het verdwalen meteen, hè, vanmorgen. Nee, maar het is wel erg snel deze keer natuurlijk. En dat was in Twee Koningen 7, geloof ik. Nee, dat kan nooit. Dat moet in ieder geval... Het zal 1 Koningen moeten zijn. Nou, dan is het 2 Kronieken. Dus die boeken ben ik altijd de weg kwijt. Ja, ik denk dat het 2 Kronieken wordt. Ja, dat wordt hem. 2 Kronieken 6. 2 Kronieken 6. Waar Salomo de nieuwe tempel gaat inwijden. En waar dan staat in vers 12. En hij stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël. En hij breidde zijn handen uit. En dan vers 13. Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt. En had het gesteld in het midden des voorhofs. Dat wil zeggen in het midden, namelijk in de voorhof. Zijnde 5 ellen in zijn lengte en 5 ellen in zijn breedte en 3 ellen in zijn hoogte. En hij stond daarop en knielde op zijn knieën voor de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit naar de hemel en hij zeide, en dan komt er een gebed dat de rest van het hoofdstuk in beslag neemt. En het aardige is nu dat wat vers 13 zegt, Salomo had een koperen gestoelte gemaakt van 5 ellen lang, 5 ellen breed en 5 ellen hoog. En daar stond hij op. En dit is bijna een grap als je dat zo leest. Want het is van koper. Oké, het is van koper, dat is duidelijk. Het woord voor gestoelte komt in de Bijbel ook nogal elders voor, maar dan wordt het vertaald met wasvat. Want dat is het woord voor het wasvat. Het koperen wasvat, dat is dit woord, kior. Het wasvat. Dus je kunt ook vertalen met Salomo had een koperen wasvat gemaakt. Als je het één keer anders vertaald, dan is het een haard, geloof ik. Maar dan is het een vat met vuur erin dan. Maar dat blijft nog een wasvat natuurlijk, want vuur reinigt net zo goed. Hè? Zelfs nog beter dan water. Alleen vuur heeft een andere opvatting over wat vuil is. Bij water spoel je zelf niet weg, bij vuur wel. Maar dat komt omdat je zelf... Nou, goed, laat maar zitten. Dus een koperen wasvat, maar dat wordt maar vertaald met gestoelte, zo van een podium, een schavot. Of zoiets. Ja, een podium, een bühne, heet dat geloof ik. Nou goed. Ja, de koperen, maar het was een wasvat, staat, het is hetzelfde woord. En had het gesteld in het midden des voorhofs zijn de 5 el in zijn lengte, 5 el in zijn breedte en 3 el in zijn hoogte. En we kennen nog maar één ander ding in de Bijbel, dat is ook 5 el breedte, 5 el lang en 3 el hoog. En dat is het koperen brandofferaltaar. Dat was ook, dat is koper dus, hè. Dus waar stond hij op? Op een combinatie van het brandofferaltaar en het wasvat. Beide, 2 in 1, ja. Aardig, hè? Dit was niet de brandofferaltaar, dat kan niet, want hij had net een nieuwe gemaakt. Dat staat in hoofdstuk 4, vers 1. Hij maakte ook een koperen altaar van 20 el in zijn lengte en 20 el in zijn breedte en 10 el in zijn hoogte. Dus dat was een heel ander ding. Dat is maar goed ook. Want als je ziet hoe het afloopt, zou je ervan schrikken anders. In 2 Kronieken 7, als nu, vers 1, als nu Salomo voleind had te bidden, terwijl hij stond op de koperen brandofferaltaar dan wel wasvat. Als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer. Oh ja, oh ja. Er zijn tenminste mensen die net zo denken als ik. Als je dus even niet oppast, dan vliegt hier Salomo in de brand. En dat is natuurlijk ook eigenlijk zo. Voor de typologie is het dat. Want op het brandofferaltaar stijgt het offer op. Het brandofferaltaar is het brandoffer is eigenlijk letterlijk niet een brandoffer, maar een opstijgend offer. Dat is wat het woord letterlijk betekent, een opstijgend offer. En op het brandofferaltaar stijgt dat wat eerst gedood werd op naar de hemel. Want op het altaar wordt het niet gedood. Het offer wordt altijd eerst gedood en dan wordt het op het altaar gebracht, want het altaar is niet een beeld van de dood, maar van leven, van opstanding, eigenlijk van verheerlijking, opstanding en hemelvaart. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Dieren worden geslacht bij of voor het altaar en het bloed wordt gesprengd op de grond bij het altaar, maar het offerdier nadat het dood is gaat op het brandofferaltaar en daar stijgt het op tot God. Tot een lieflijke reuk, al of niet, maar in ieder geval stijgt op tot God, dat is de gedachte. En dat is precies waar het hier over gaat. Want we hebben natuurlijk heb het gebed van Salomo hier niet gelezen. Maar het gebed van Salomo is een gebed waarbij hij zichzelf plaatst in de positie van de Messias. Dat wil zeggen, hij is de zoon van David. En hij zegt, ik dank u God dat u uw belofte aan mijn vader David gehouden hebt. En die belofte was dat iemand uit het zaad van David een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Dus het gebed wat Salomo spreekt komt eigenlijk uit de mond van de Heer Jezus. Daar komt het op neer. Degene van wie later staat dat hij is meer dan Salomo. In Matthäus 12 bijvoorbeeld. En als hij dus dat gebed uitspreekt, dan doet hij belijdenis voor de zonde van het volk enzovoort. Hij bemiddelt voor het volk. Hij bidt voor het volk, oftewel hij staat in de positie van koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dus komt vuur uit de hemel en verbrandt Salomo, zodat hij opstijgt tot God. Nou, dat gebeurde dan niet werkelijk, maar dat is eigenlijk wel de gedachte. Omdat hij stond, als het ware, op het brandofferaltaar. Nou, het resultaat is dat het de heerlijkheid des Heren het huis vult. Dat is nog steeds 2 Kronieken 7 vers 1 en wat er dan verder volgt. Maar het aardige is natuurlijk dat dit koper in verband gebracht wordt met brandofferaltaar en wasvat en dus met reiniging enzovoorts, met verzoening en noem maar op. Waar er nog bij komt, dat ons Nederlandse woord koper hetzelfde is als het Hebreeuwse woord voor verzoening. Kafar, namelijk. Dus heus hetzelfde woord. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Daar gaat het me ook niet om. Hè. Mensen willen het altijd bewijzen, willen etymologie erbij hebben en willen kunnen bewijzen dat het dat is. En anders mag ik het niet zeggen. Nou, ik weet niks van etymologie in dit geval. Dus, maar het is gewoon hetzelfde woord. Kafar. Verzoening, oftewel bedekking. Het wegnemen van het oude, het wegnemen van de zonde, het wegnemen van de oude mensen, hoe het maar heten mag. Dat is vurig. Nou, wat hier uitgebeeld wordt, inmiddels weer terug in nummer 21, want de weg terug weet ik nog te vinden. Nummer 21, er waren vurige slangen onder het volk, die beten het volk. Die vurige slangen zijn een beeld van de vernederde Christus uiteraard, hier op aarde. En dus is het een beeld van Israël onder de wet. Wordt gebeten door al die slangen. Het is net als de wet, de steen des aanstoots waarover men struikelt. Maar toen zei de Heer tot Mozes, maak u een vurige slang. En dat gebeurde. En die moest op een stang, die moest namelijk verhoogd kunnen worden. En dat is een beeld van de opstanding van Christus en de verhoging van Christus, waardoor hij hoge priester werd naar de ordening van Melchizedek. En ieder die op die slang zou zien, zou daardoor leven. Maar dat is hetzelfde als een ieder die zijn verwachting op hem zou zetten, op haar, voor mijn part, zou zetten, zou daardoor genezen. Oftewel, opdat een ieder die in hem gelooft. Want Johannes 3, vers 16, is gewoon de verklaring van Numeri 21. Dat is niet maar zo'n tekst op een tegeltje. Er staat in het verband van Johannes 3 en in het verband van Numeri 21. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, maar het werd uitgebeeld aan Israël, zodat je nou in één keer leert dat Israël daar in de woestijn een type is van de mens in de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat de verhoogde seraf, de verhoogde slang, een type is van de Heer Jezus Christus, de verhoogde. Opdat een ieder die in hem gelooft, maar dat is hetzelfde als opdat een ieder die op hem ziet, want staat er, al wie haar aanziet, opdat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En er staat er, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, waarbij je vast moet stellen dat ook het verderf hier komt door de vurige slangen. Dat is ook door het woord van God. Zodat je daarbij meteen moet denken aan het oude verbond als bediening des doods. Het is niet alleen maar de dood zoals het nou eenmaal is in de natuur. Maar het is de dood zoals die ook bediend wordt door de bediening des doods, namelijk door Gods wet. En dat is waarom die mensen in het akelig zwart lopen. Zoals wij vanmorgen reeds zagen. Ik word altijd bijzonder gemotiveerd als ik hier 's morgens naartoe kom, vooral als ik een beetje vroeg ben. Dan denk ik altijd eerst, dat moeten die pinguïns zien. Maar goed, ben ik nog niet helemaal wakker natuurlijk. Maar bij nader inzien. Nou ja, nu wel, ja. Goed. Maar wat ik nog zeggen wil is dit. Dat die vurige slangen in nummer 21, dat zijn niet vurige slangen. Er staat wel een keer slang, maar meestal staat er alleen maar vurig. Vurigen, seraf. Bijvoorbeeld wat later niet meer vertaald wordt, omdat men er geen raad mee weet. Maar dat komt omdat het woord ook al in zijn zelfstandige vorm, als zelfstandig naamwoord, seraf dus, ook in andere verbanden gebruikt wordt. En dan weet men niet meer wat het is voor een ding. Maar wat het is, dat mag geen probleem zijn. Het is namelijk hetzelfde, punt 1. Het is hetzelfde als een gerub. Daarvan weet men ook niet wat het is. Daarom vertaalt men dat woord ook meestal niet. Maar wat het is, blijkt wel degelijk uit de bestudering van de schrift. Het blijkt namelijk een uitbeelding te zijn. Een symbolische uitbeelding van de eerstgeborene, van Christus namelijk. Ik zei eerst de eerstgeborene, omdat Gerub een anagram is van Begor, of Begor, het is gewoon dezelfde letters, maar in een andere volgorde. Een anagram heet zoiets, is een normaal, redelijk normaal, taalkundig verschijnsel, waarbij letters verwisseld worden, terwijl toch de betekenis van het woord gelijk blijft. Goed. Dus een gerub is gewoon een uitbeelding van de eerstgeborene. En seraf staat voor de vurige, degene die namelijk de oude schepping oordeelt en de nieuwe tot stand brengt. Dat is het eigenlijk. Zodat we serafs vinden in vervolgens, hierna, na nummer 21, komen serafs voor het eerst tegen in Jesaja 6. Het is een beetje geheim natuurlijk, dus het is wat lastig om het te vertellen, maar... Jesaja 6, waar staat in het jaar, vers 1, in het jaar toen Uzzia stierf, Uzzia, had ook Uzza kunnen zijn, en weet je wanneer die stierf? Nee, we gooien de Bijbelsgeschiedenis weer lekker door elkaar vandaag. Uzza stierf toen hij de ark redde, die van de wagen zou glijden. En hier is Uzzia, zodat er hier nou uitdrukkelijk bij staat wie die Uzza is. Uzzia heet hij nou. Dus nou staat er uitdrukkelijk bij, denk erom, het is Jehovah zelf. Want Uz is kracht, sterkte. Ja. Een Uzi dus. Uzi betekent mijn kracht. Dat is een Israëlisch wapen. Ga er maar aan staan. Ik heb er ook nog mee geschoten. Vanuit de heup, maar dat kon Jacob ook.
Dat mocht ik niet zeggen, want zij zijn gedacht zijn, want uit zijn heup is voortgekomen natuurlijk. Maar daar gaat het daar niet over. Nou, een Uzi, ja, dat is dus een Israëlisch wapen. Dat betekent mijn kracht. Maar Uzia betekent mijn kracht is Jehovah. En anders heet hij gewoon Uzza en dan is het gewoon kracht. Maar dan vraag je af wie het is. Maar Uzza is de man die de ark redde. Dat kostte hem wel zijn leven. Men neemt hem dat hoogst kwalijk. Onze ethici nemen hem dat hoogst kwalijk. Terwijl ze niet beseffen dat Uzza... Want ze hebben de sleutel der wijsheid niet. Hè? De sleutel der wijsheid zijn ze kwijt. Dus nou snappen ze niet wat het is. Dan staat er toch? De fariseeën hebben de sleutel van David, de sleutel der kennis, hebben ze weggegooid. Als verhaal. Komt in alle sprookjes voor. Sleutel weggegooid. Maar het is in werkelijkheid een godsdienstig verhaal. Men heeft de sleutel. Men weet het niet meer. De sleutel op de Bijbel, dat is die, dat is de sleutel der kennis, oftewel de sleutel Davids, zo heet hij ook. Dat betekent gewoon dat de sleutel is David, en David is weer, want het is maar de helft van de sleutel. David is namelijk gewoon Christus, en het geheim van het verhaal is dat Uzza is gewoon de Heer Jezus Christus. Hij is degene die de ark redde, het verbond redde, de wet bewaarde, want dat was in die ark, maar het kostte hem zijn leven. En je zou hem dat niet kwalijk moeten nemen. Want stel je voor dat hij dat niet gedaan zou hebben. Als Uzza de ark niet gered had, hadden wij geen eeuwig leven. Zo zit het eigenlijk. Als je de sleutel hebt dus. Nou. Maar in het jaar toen de koning Uzzia stierf, wie is dat dus? In het jaar dat de Heer Jezus stierf dus. Dat is het eigenlijk, want over hem gaat het. De geopenbaarde. Maar hij stierf. En er staat er in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere, zo zag ik Jehovah, zittende op een hoge, namelijk een verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. Daar kun je natuurlijk denken, dan is zijn kleed zo lang dat het is, dat hij helemaal de hele tempel vult, de hele vloer over. Maar er is een veel betere verklaring voor. De betere verklaring is namelijk dat hij zit op een hoge en verheven troon. En dus is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus is hij gezalfd, net als ooit Aaron. En volgens Psalm 133 betekent dat dat hij olie krijgt op zijn hoofd. En dan duurt het weliswaar een poosje. Maar na verloop van tijd is de olie via zijn haar en via zijn baard afgezakt zo tot in zijn kleding, tot aan de zoom van zijn kleding. Dat duurt wat lang, maar niettemin gebeurt dat zo. En als dus de zomer de tempel vervullen, dat betekent dat zijn geur helemaal verspreid is tot in zijn zomer, maar daarna tot in het hele huis. Dat is Psalm 133. Dus waar gaat dit over? Over een verheerlijkte Christus, zittend aan de rechterhand Gods, als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er meteen bij, de seraf stonden boven hem. En ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, met 2 bedekte zijn voeten, met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide, dat wil zeggen, ze riepen tot elkaar, en zeiden, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. De tempel, in vers 1, is dus de gehele aarde, die vol is met de geur, en dus kennis, geestelijke dingen, geestelijke kennis van Christus, waarmee je tegelijkertijd ziet dat de aarde hol is, maar dat even terzijde, anders kan het niet vol zijn. Hè? Zoals de tabernakel ook hol was uiteraard, en men daarin leefde en daarin die geur ook kreeg van het wierookvat enzovoorts. Zie, het is allemaal typologie, en niet de tempel is het alleen typologie, maar de seraf zijn ook typologie. Want seraf, dat zijn dus de vurigen. Maar aangezien we nog maar 1 keer eerder serafs in de Bijbel zijn tegengekomen, zijn het de slangen. Want de enige keer hiervoor dat het woord seraf in de Bijbel voorkwam, was in nummer 21, vurige slang. En Johannes 3 zegt, is de zoon des mensen, dat is hier dus ook zo. Dus die serafs zijn een typologische uitbeelding, symbolische uitbeelding van de zoon des mensen. Ja. En er wordt, ze riepen tot elkaar, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Waarna men ervan gemaakt heeft dat op grond van dit vers gezegd moet worden dat er een drie-enig God bestaat. Die moet toch wel erg Nou ja, sorry, maar je moet toch erg veel fantasie hebben om dat ervan te maken. Om twee redenen. Punt 1, als je dit vers zo leest, kom je het zeker niet tot die conclusie dat omdat er driemaal heilig staat, dat betekent heilig voor de Vader en voor de Zoon en voor de Heilige Geest. Bovendien is hier maar sprake van één, dus dat is wat lastig. Maar in de tweede plaats moet je nog veel fantasie hebben, omdat ditzelfde vers wordt aangehaald in Openbaring 4, vers 8. Daar zijn het cherubs, en die roepen hetzelfde, en daar staat erbij waarom het driemaal heilig staat. Want het staat er meteen achter. Het staat hetzelfde vers, en er staat achter wat het betekent. Het is altijd zo in het Nieuwe Testament, hoor. Jawel. Openbaring 4, vers 8. En de vier dieren, vier wezens. Maar de beschrijving van die wezens hier is dezelfde als die van in Ezechiël. En daar heten ze cherubs. Cherub. Maar de vier dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom. En waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht zeggende. Want de een zei tot de ander. Heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. De Heer der Heerscharen stond er in Jesaja, maar dat betekent hetzelfde, de Almachtige. De Heer der Heerscharen namelijk, de Heer der Menigten en dus de Almachtige. Die was en die is en die komen zal. Dus waarom staat er driemaal heilig? Vanwege verleden, heden en toekomst. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven, hem die op de troon zat, de hoge en verheven troon, weet u wel, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat enzovoorts. Dat is dan een beeld van de gemeente, maar daar gaat het me nou verder niet om. Waar het wel om gaat, is dat dit visioen hier in Openbaring 4 hetzelfde is als dat van Jesaja 6. Ik kan het trouwens niet missen, want soms zou je zweren dat Jesaja weer opnieuw gekomen was, maar onder de naam van Johannes. Dat is zo bijna hetzelfde, dat is zo opmerkelijk. En dit is Johannes, hè? Openbaring van Johannes. Maar die spreekt inderdaad over dit visioen. Er komt er nog bij dat ditzelfde visioen uit Jesaja 6 ook nog eens in het Johannes Evangelie wordt aangehaald. In Johannes 12 namelijk. Daar zijn we voorlopig niet aan toe, maar dat staat daar wel. Want daar staat in vers 39 van Johannes 12. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja op een andere plek, wederom, gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan. En zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Waar zei Jesaja dat? Wel, in Jesaja 6, waar we net vandaan komen, in de versen vanaf vers 9 en 10 met name. Dus dat is Jesaja 6, waar Jesaja zei, of waar de Heer tot Jesaja zei, horende hoort maar verstaat niet, de ziende ziet maar merkt niet, maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Nou, Johannes 12 haalt het aan en zegt, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Maar wat zag Jesaja? Hij zag de Heer op een hoge en verheven troon, na de dood van koning Uzzia. Dus na de dood van de Heer Jezus krijgen we een visioen over de verheerlijkte Christus, zittend aan de rechterhand Gods. Kan niet missen, want in Openbaring 4, daar ziet hij het lam op de troon. Dat staat erbij, volgende hoofdstuk, dus het lam op de troon. Hoofdstuk 5, nou ja, het hele Johannes, hele openbaring door is dat zo, hè. Zit het lam op de troon, terwijl hier in Jesaja 6 is het, ik zag de Heere zittend op een hoge en verheven troon. En van die Heere, wel, er staat Adonai in Jesaja 6 vers 1, maar in vers 3 staat wel degelijk, heilig, heilig is Jehovah. Staat er wel degelijk, Jehovah Zebaoth, de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En dus zijn zomen vervullende de tempel. En dat die serafs iets hebben met vuur, dat blijkt wel, want er staat in vers 6 van Jesaja 6. Een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool. Maar het was een steen hoor, een gloeiende steen. In zijn hand. Maar die steen is natuurlijk ook een type van Christus, zoals altijd. En is hij vurig om verband te leggen met de seraf. Want zowel de seraf als deze gloeiende steen zijn een beeld van Christus, de vurige. Die trouwens zou dopen met geest dan wel met vuur. Zijn geest dus, ja. Nou, laat maar zitten verder. Maar wat ik maar even zeggen wil, is dat die serafs, die vurige slangen uit nummer 21, dat die later gezien worden rondom de troon, omdat ze een uitdrukking geven aan de verheerlijking van Christus. Nog later in Jesaja, maar ik weet uit mijn hoofd niet welk vers het ook alweer was, daar wordt gesproken over... Oh, ik geloof dat het hier is in... Ja, in Jesaja 14 is het, Jesaja 14, vers 29. Daar blijkt de seraf inderdaad een vliegende slang te zijn, een vliegend reptiel. Er staat namelijk in Jesaja 14, vers 28. In het jaar toen de koning Agas stierf, dat is ook iets met us hoor, maar goed. In het jaar toen de koning Agas stierf, geschiedde deze last. Verheug u niet, gij gans Palestina. Dat is het land van de Filistijnen, overigens hoor. Verheug u niet, gij Filistea. Dat de roede die u sloeg, dat is dus Agas, gebroken is. De koning uit het huis van David. En de Filistijnen waren blij dat die koning dood was. Maar via Jesaja wordt gezegd: wees maar niet blij dat hij dood is. Want uit de wortel der slang. Oftewel uit het huis van David. Jawel. En eigenlijk de Messias dus, hè. De wortel van de slang. Dus de wortel van de Nagash. Maar Nagash is eigenlijk niet alleen slang, maar ook de Messias. Maar dat is moeilijker uit te leggen, hè. Nee? Ja, niet voor iedereen. Maar dat gaat met getallen en zo. Maar goed. Maar uit de wortel der slang, oftewel uit het huis van David, zal een basilisk voortkomen. Dat is één slang, een reptiel, een basilisk. En haar vrucht, die is ook vrouwelijk namelijk, en haar vrucht zal een vurige seraf, vliegende draak, weer reptiel, zijn. Maar hier staat die seraf dus ook weer en hier blijkt dus de vurige slang te kunnen vliegen. En waar hij die vleugeltjes heeft, wel dat is hetzelfde als dat hij op een stang geplaatst is. Ik zei dus niet dat Mozes een slang maakte met vleugels. Mozes maakte een vurige slang en zette die op een stang. Om hem te verhogen. Maar die verhoging kan ook anders uitgebeeld worden. Want als je hem uitbeeldt, heb je die stang eronder niet nodig. Als je hem uitbeeldt op een tekening of wat dan ook, dan teken je hem met vleugels. Dat is precies hetzelfde. Dat betekent dat hij niet hier beneden thuis wordt, maar boven. Zo beelden ze dan ook engelen af, sinds mensenheugenis. Niet omdat engelen vleugels hebben, die hebben ze namelijk helemaal niet nodig. Maar opdat wij ze als engelen zouden herkennen en aan de vleugels zouden zien dat het geen aardse, maar hemelse wezens zijn. Dat is het hele verhaal. Nee.
Het is een beetje moeilijk om te verwerken dat hier Jezus in de typologie vergeleken wordt. Een reptiele.
Ja, wij houden niet van slangen aan natuurlijk. Nee.
Reptiel is een vreselijk dier. Ik heb altijd gedacht, dat zijn zulke aanstaltige dingen. Dat moet een degeneratie zijn bij het leven.
Weet je wat ik nou aan het doen ben intussen, terwijl onze broeder spreekt, vul ik elke keer voor het woord slang, vul ik in een mens. Dus dan zet je het bandje nog eens terug. En dan hoor ik hem dus zeggen, dat zei hij niet, maar hoor ik hem zeggen, wat ik me nou zo moeilijk kan voorstellen is dat de Heer mens werd. Want een mens is een vreselijk ding. Ik weet niet wat hij nog meer allemaal zei, maar... Daar kunnen we ook moeite mee hebben, maar daarom was het wel zo. Nou prefereer ik toch mens boven een slang, ik hou ook niet van slangen. Hoewel het voornamelijk dames zijn die er anders over denken.
Maar wat ik me afvraag, en dat dacht ik dat hij...
Waar gaat hij verder?
Maar dat dacht ik dus dat hij dat ging aanhaalt. In Genesis, helemaal in het begin was er al een slang, maar ja. Dat was een hele andere... slaan. Dus is het toch voorstelbaar dat je dan later in de Bijbel, als je dan het woord slaan tegenkomt, dat je denkt,
valt mij dus.
Ik denk dat het een typologie wel van Satan zal zijn, omdat het alles een keer zo geweest is.
Ja, nou, typologie is iets moeilijker. De betekenis van het type ligt altijd wat verder weg dan wij geneigd zijn te denken. Want een slang is natuurlijk best bij gelegenheid een type van Satan, maar ook net zo goed bij gelegenheid type van Christus. Waarna wij vragen, wat hebben die twee dan met elkaar gemeen? Want daar is de slang dan de uitbeelding van. Wat is het gemeenschappelijk dat ze allebei met een slang worden aangeduid? Nou, dat is hun functie, namelijk een functie van vorst over de materie, over de stof, over de zienlijke wereld. Zijn ze dat aan beide? Jawel, maar ze kunnen het niet eens worden over de volgorde.
De positie van Satan als sterrenteken.
We kennen in de Bijbel namelijk de oude slang. Hij wordt nou nader gespecificeerd, de oude slang. En daar staat met een heleboel voorbeelden bij, dus Openbaring 12, wie dat is. Satan, de duivel, of hoe dan maar. Maar de slang is de uitbeelding van de vorst over de stof, de stoffelijke wereld. En dat is tot op heden, tot op zekere hoogte althans, Satan nog steeds. Maar uiteindelijk is dat Christus, de verhoogde slang, is dus degene die macht heeft over de stof, maar die inmiddels gezeten is hoog aan de rechterhand God, die uit de aardbodem in zekere zin genomen is. Het is niet helemaal correct wat ik nu zeg, maar ik zeg dus in zekere zin. En die gezeten is aan de rechterhand Gods, voortgekomen uit Adam, en Adam was uit de stof. Maar niettemin gezeten aan de rechterhand Gods. Hoe dat komt, dat verklaar ik nou niet. Maar het gaat om het feit aan zich. De zaak is dan ook dat de oude slang verwijderd wordt en dat de nieuwe slang aan de rechterhand Gods geplaatst is. En dat is Christus. En daarbij hebben we geen waardeoordeel uiteraard over of we wel van slangen houden of zoiets. Hè? Dat heeft er weinig mee te maken. Maar let even op dat in Numeri 6 vers 9 staat: en Mozes maakte een koperen slang. Die was het eerst niet, later wel. Eerst waren er de vurige slangen hier beneden, waardoor zij gebeten werden. Dat zijn de eerste beginselen der wereld. Dus wet en dat soort dingen meer. Dat is niet Christus. Hoewel, je kunt zeggen het is het woord van God, maar dan als bediening des doods. Maar dat komt vanwege de zwakheid van het vlees en de zwakheid van de oude mensen, noem maar op. Kortom, het is toch de kracht van de oude schepping, zal ik maar zeggen. Maar dan wordt tegen Mozes gezegd: maak u zo'n slang, maar zet hem nou eens omhoog. In zekere zin dus dezelfde slang, maar in andere zin is het toch wat anders. Daar gaat het maar om. Maak u een vurige slang. Wel, dat gebeurde ook. Hij maakt een koperen slang. En dat die nieuwe slang, want dat is het dan, een nieuwe, is de uitbeelding van de zoon des mensen, die de zoon van God is. Uit Johannes 3. Vandaar dat we dus verschil maken, vinden in de Bijbel tussen de oude slang en de nieuwe slang. De oude slang, de Satanas, Openbaring 12, de nieuwe slang is die van Mozes. Maar dat blijkt verklaard te worden in Johannes 3 en dat is Christus. En de oude slang is de vast over de oude schepping, de God deze eeuw of hoe je maar heten mag. En Christus, de nieuwe, is een beeld van is de God van de toekomende eeuw. En dus ook van de nieuwe schepping. Maar hetzelfde verhaal zou verteld moeten worden over de arend. Precies hetzelfde. Komen we in de Bijbel tegen als beeld van Satan, maar zeker ook als beeld van Christus. En ook het beeld van de leeuw. Dat hebben ze eigenlijk alle drie bij elkaar. De arend. De God des hemels eigenlijk, hè? De vorst des hemels. En de leeuw, de vorst van alle levende wezens, zal ik maar zeggen. En de slang als de vorst van de stof. Uitgebeeld voornamelijk in het feit dat hij geen pootjes heeft. En dus zich niet boven de stof kan verheffen, in de stof is. En dat geldt voor de Christus ook, maar die werd door God verhoogd. Door de kracht Gods. Hè? Naar de werking de sterkte zijn de kracht die hij gebracht heeft in Christus. Als hij hem uit de dood heeft opgewekt. En daar vind je dus de verhoogde slang. Dat kan eigenlijk niet. Slangen worden normaal niet verhoogd. Maar dat is nou juist het geheim weer, hè, van de Bijbel, dat de vernederde uitermate verhoogd werd. Want het zijn in het stof, dat is een vernedering, dat staat over Satan ook, dat staat over de slang ook in de hof, hè, in Genesis 2 en 3.
Over Israël Israël staat het ook, hè? In Daniel 12. Een van hen die
in de stof slapen, ja. Dus uiteindelijk dan de dood, ja.
Dus als je ontwaakt, dan sta je op.
Ja, dat is een verhoging, ja. Goed. Ja. Oh, die vier gezichten. Ja, dat is een nadere. Die vier hoedanigheden, die aangezichten die genoemd worden van die serafs of gerubs, die zijn die van de, wat moet ik even denken, de leeuw, die ik net genoemd heb, ja. En de arend heb ik genoemd. En de andere twee die ik niet genoemd heb, zijn die van de mens, namelijk gerub. Nee, de mens en die van de kalf of os of gerub. Maar dat is altijd niet gelijk, blijkbaar. Het probleem is dat we dus nooit weten hoe een seraf eruit ziet. Dat blijkt elke keer anders te zijn. En het komt omdat het ook niet de beschrijving is van het enig bestaand wezen. Maar het geeft uitdrukking aan bepaalde begrippen. En die begrippen kunnen op verschillende wijzen voorgesteld worden, benadrukt worden enzovoorts. En daarom ziet in de beschrijving een seraf er ook altijd weer anders uit. Gerub trouwens ook. Want het is nogmaals hetzelfde. Soms 6 vleugels, soms 4 vleugels. En soms die 4 aangezichten, zal ik maar zeggen. En het is moeilijk om het met elkaar in overeenstemming te brengen. De ene keer staat er ook, er zijn er 4 en de 1 is, ziet eruit als een leeuw, het aanzicht van een leeuw, de ander zus, de ander zo. Maar bij een andere beschrijving staat dat ze alle 4 aangezichten hebben. Maar voor de betekenis verandert daar niks mee. Omdat het slechts, maar dat is een raar woord in dit verband, maar omdat het slechts een symbolische voorstelling van zaken is. Het gaat maar om herkenningspunten, het gaat maar om attributen die toegeschreven worden aan die figuren, aan die seraphs, waardoor de betekenis meekomt. Dat is wat ik zei, of ze nou vleugels hebben of dat ze nou voor stang staan, ja, dat is hetzelfde, dat maakt niks uit.
Waarom doen sommigen de eerste vleugels over hun ogen en nog 2 vleugels over hun voeten?
Ze hebben 2 omhoog om te vliegen, 2 voor het gelaat en 2 voor de, ja, voor de voeten. Dat betekent, dat is een uitdrukking, ja goed, Johannes 3, ja. Ja, ik was nou erg verdwaald. Dat is een uitdrukking van de hemelse positie van Christus. Die 2 om te vliegen, dat is duidelijk. Daarmee wordt aangegeven dat hij in de hemel thuis hoort. Het bedekken van de ogen van het gelaat wil zeggen dat hij zich dus, terwijl hij in de hemel is, niet aan de aarde openbaart. De vleugelen waarmee hij dus eigenlijk zou vliegen, daarmee bedekt hij ook, ja, we zeggen het zijn andere vleugels, maar dat komt omdat je een plaatje dat anders niet kunt uitdrukken. Hij vliegt ermee. En met vleugels bedekt hij zijn aangezicht, zo moet je dat dan zeggen. Dat wil zeggen, de Heer verbergt zijn aangezicht voor de wereld, onder zijn vleugels. Dat is altijd bedekken of verbergen. En als ze zijn voeten bedekt, betekent het inderdaad dat hij dus niet zichtbaar op aarde ook aanwezig is. Meer is het niet. Het spreekt dus over de verborgen Christus, maar helemaal is dit een symbolische figuur, omdat hij in zijn geheel spreekt over de verborgenheid en dus over onze tegenwoordige bedeling. En eigenlijk is het zo dat waar je visioenen of dromen of zo in de Bijbel tegenkomt, dan hebben ze altijd te maken met onze bedeling. Dat is met klare taal in de profetie niet zo, maar dat is met visioenen altijd zo. Omdat alles wat met onze bedeling te maken heeft, op deze wijze verborgen blijft. Het blijven visioenen. En dit is wel heel bijzonder, omdat we hier gerubs of serafs tegenkomen, die in werkelijkheid helemaal niet bestaan. Dat zijn geen bestaande wezens. Het zijn slechts symbolisch, hebben een symbolische functie. Alleen wij westerse mensen hebben daar moeite mee. Waren wij dus maar geen westerse mensen, dan zouden wij er geen moeite mee hebben. Hetzelfde geldt trouwens voor draken en zo, hè? Draak, puur symbolisch. Heeft nooit bestaan. Wij denken dat ze misschien vroeger bestaan hebben. Ah, dat is onzin. Een symbolische functie. De draak, de vuurspugende reptiel, is dat gewoon. Dan heb je weer de slang, oftewel een reptiel, die vuur spuugt. En die de dingen vertrapt, vertreedt, darak. Darak betekent namelijk vertreden. Dus Het woord zegt het al. Nou, zoiets zo heb je nog een paar van die figuren. Een eenhoorn trouwens ook. Al bestaat er wat misverstand over, want er zijn er die denken dat hij in de Bijbel voorkomt. En dat is dus niet het geval. Ja, in de vertaling staat de vertaling wel, maar dat is een misverstand. Zegt u? Waar dan? Neem een concordantie, die verkopen wij aan de boekentafel. Tegen een aanzienlijke bedrag. Dat weet ik zo gauw niet. In ieder geval in de... Even denken, in een van de psalmen komt voor, minstens. En het komt voor, dat vind ik altijd de leukste. In die van... we zijn wel erg aan het verdwalen nou, hoor. In Genesis, waar is het Mozes, geloof ik, de zegen uitspreekt over de stammen van Israël. Of was het Jacob? Dat wil ik even afwezen, maar ik vind hem wel. Ik denk Genesis... Was het 48? Nee, die niet. Nou, het valt me weer tegen. Ik kan het weer zo gauw niet vinden. Nee, ik kan ze gewoon niet vinden. Nou, in ieder geval, daar wordt Jozef een eenhoorn genoemd. Dat is heel leuk. Omdat erbij staat hoeveel hoornen hij dan had. Nee, nou, ik kan ze gewoon niet vinden. Er staat er namelijk bij, Jozef wordt als eenhoorn beschreven en er staat er zijn kracht is Efraïm en Manasse. Zodat dat de twee hoornen zijn van de eenhoorn. Zodat je meteen weet dat je dat begrip eenhoorn dan met een flinke dot zout zou moeten nemen. Het is dus ook geen eenhoorn. Het is een riem, er staat er ook riem. En riem is een van de... woorden voor een stier, een os, of hoe dat maar heten mag, een oeros namelijk. Die heeft wel bestaan trouwens. Een verschrikkelijk groot wild rund is dat, was dat, want die leven niet meer, die bestaan niet meer. Een wilde stier is dat. En zijn kracht, zijn horens uiteraard, is Efraïm en Manasse. Is een dubbele deel, het dubbele deel van de eerstgeborene. Zodat het met een beest... Een paard bijvoorbeeld met één hoorn midden op zijn kop ook helemaal niks te maken heeft. Die bestaan trouwens ook niet, hoewel men ze knap kan namaken. Met zo'n plastic hoorntje op de kop en een bandje onder de kin door. Nee? Nee? Boeken vol. Foto's van het beest. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar dat zijn symbolische figuren. Die zijn er nogal meer, maar we zullen het er verder niet over hebben. Maar er zijn meer van dit soort zaken die slechts een symbolische voorstelling hebben. Aan de andere kant zijn er dingen die werkelijk bestaan of bestaan hebben, maar die bestaan of bestaan hebben uitsluitend om hun symbolische betekenis. En eigenlijk hoort heel het oud-testamentische heiligdom, de tabernakel, later de tempel, hoort eigenlijk in die categorie thuis. Dient er geen enkel praktisch nut. Het dient alleen een leerstellig nut. Dat wil zeggen, het waren attributen die geestelijke, onzienlijke waarden of begrippen vertegenwoordigen. En die dus zichtbaar voorgesteld worden. Dat is symboliek. Nou, wat we dus moeten vasthouden is dat als in Johannes 3, vers 16, gesproken wordt over de zoon des mensen die verhoogd wordt... En die dan later ook heet de Zoon van God, want zo heet hij dan in vers 17. Dan is er sprake van Mozes die een vurige slang maakt. Dat is de Zoon des mensen en die wordt verhoogd, dan is hij de Zoon van God. Hij staat uit de dood op als de Zoon van God. Die krachtelijk bevestigd is te zijn van God na de opstanding uit de doden. Romeinen 1 vers 4. Dus de verhoogde slang is een beeld van de opstanding en hemelvaart vooral en hemelvaart. Van Christus. En dat is Johannes 3 vers 16. Een verklaring van wat de seraf eigenlijk voor een ding is. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, en dan ben ik terug in Johannes 3, vers 14, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem, namelijk in de verhoogde, gelooft, het eeuwige leven hebben, want men zou de slang zien en leven, zijn nummerie. Want, 16, want alzo lief, er komt de verklaring, want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, de verhoogde slang, de seraf, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, opdat een ieder die is ziende op Jezus, weet u wel, wij zien Jezus, wat zien wij? Wij, Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die in weinig minder gemaakt was dan de engelen, hè, maar die door God uitermate verhoogd is. We zijn dus ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die is weliswaar het kruis heeft gedragen, de schande veracht, maar die gezeten is de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hebreeën 12. Dat is dit verhaal. Omdat een ieder die gelooft in die verhoogde zoon, niet verderven, niet ondergaan aan de macht van Satan, de macht van de dood, de macht van degene die het geweld of de macht van de dood heeft, dat is ook Hebreeën 2 trouwens. Satan is degene die het geweld des doods heeft, maar Christus heeft hem overwonnen. De verhoogde slang is hoger dan de gewone slangen hier beneden, de vurige slangen. Nou, dat is het, hè. Omdat ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Daar leek het echter wel op, anders zou het hier ook niet staan. Maar hij heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. God zond vurige slangen. Dat is waar, maar door de vurige slangen zou men omkomen. Israël zou daardoor omkomen. De vurige slangen beneden op de grond, men werd er door gebeten, enzovoorts. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat er ook één vurige slang zou zijn die verhoogd zou worden, opdat men daardoor niet alleen het leven zou behouden, want zo was het niet, maar opdat men daardoor eeuwig leven zou ontvangen. Want dat is de verklaring die hier gegeven wordt van deze geschiedenis in Numeri. Want het blijft natuurlijk zo dat de komst van de Zoon Gods in de wereld eruit ziet alsof hij kwam om de wereld te veroordelen. Dat is ook eigenlijk gebeurd. En eigenlijk moet ik daarna ook nog maar weer inslikken. Dat is ook gebeurd. Want God heeft door zijn zoon de wereld veroordeeld. In het vlees. Dat wil zeggen dat we nu spreken over de kruisiging van de Heer Jezus. Nu pas. Niet in vers 14, niet in vers 15, niet in vers 16 gaat het over het kruis. Maar in vers 17, eerste zin, gaat het over het kruis. Maar er wordt meteen doorgehold, doorgeredeneerd. Hè? Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Hij deed het wel, maar er staat, dat was niet het doel. Dat kan ook niet. Dat zou trouwens geen enkele zin gehad hebben. Want in Colossense leren wij dat God zelf degene is die de wereld in stand houdt. Hij had dus alleen maar zijn hand door het hoeven terugtrekken. Of iets minder hard blazen in het uitspansel. Nee, beeldspraak, maar goed. Hij had iets minder zijn kracht hoeven te gebruiken. En dan zou die wereld vanzelf aan zichzelf ten onder gaan. Daar hoef je niks voor te doen, dat hoeft niet actief te gebeuren. Dat gaat vanzelf namelijk. Hij is degene die hem in stand houdt. Heb je ooit, ik wil zeggen, ben je ooit op het Paleis op de Dam geweest? De achterkant, bovenop, er staat Atlas, levensgroot, met de wereldbol dragend op zijn handen en schouders. Dat is een misverstand hoor. Ze hebben het ding binnenste buiten afgebeeld. Maar dat gaat anders zo slecht. Dat staat binnenste buiten. Hij is degene die zich namelijk in die wereld bevindt en hem uitspant. Zo. De plaatje bestaat ook. Alleen heet hij niet Atlas. Hoe hij wel heet, weet ik niet. Maar ik heb het over de... Daar had ik het in Harmelen nog steeds over moeten hebben. Dat is nog niet gedaan. Ik heb het over de vijfpuntige ster in de cirkel. Uitbeelding van een man die zo het rond, hè, de cirkel uitspant. Dat is echt Atlas. Degene die de wereld draagt. Is men vergeten. Ja. Keer hem maar binnenste buiten, hè. Die bol die Atlas op zijn nek draagt. En dan krijg je die figuur. De figuur uitgebeeld door de vijfpuntige ster binnen de cirkel. Nou, daar heb ik het bij een andere gelegenheid wel verder over. Maar de Heer is degene die die wereld zo uitspant. Dat staat er toch ook gewoon zo in de Bijbel. Er staat ook dat hij die draagt, maar dat is op deze wijze uiteraard. Hij draagt al deze dingen door het woord, door de geest. Door het woord zijn de kracht. En als je voor woord geest invult, dan ben je een end op streek. Want dan wordt het adem. En van adem wordt het gewoon het uitspansel. God blaast in de wereld en blaast hem op tot die grote bel of hoe dat maar heet mag. En om hem te oordelen hoeft hij alleen daarmee mee op te houden. Zijn kracht daarvoor te gebruiken. De wereld gaat aan zijn eigen kracht ten onder namelijk. Het is Gods kracht die hem in stand houdt. Maar God zendt zijn zoon in de wereld toch om die wereld te oordelen. Maar dat is niet het doel. Dat kan ook niet, want het zou vanzelf ook wel gebeurd zijn. Maar het doel is opdat door dat oordeel en wat er verder volgt, de opstanding, opdat daardoor de wereld door hem zou behouden worden. Omdat een nieuwe schepping zou ontstaan. Die oude gaat aan zichzelf wel kapot, maar de bedoeling is dat er een nieuwe zou ontstaan. En om een nieuwe te doen ontstaan was het nodig dat God zelf actief die oude wereld zou oordelen, om daardoor ook, mede daardoor, het recht te verkrijgen om een nieuwe te maken. Zo zit het. Maar het oordeel over het oude vond plaats, fundamenteel, aan het kruis van Golgotha, want daar werd de wereld geoordeeld. Ja, via de persoon, dat is een raar woord, maar via de schepper zelf, uiteraard. Want die werd daar geoordeeld en daarmee werd de wereld geoordeeld. Maar het was niet het doel, dat is wat is dat, dit was niet het doel. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld alleen maar om te sterven. Vul het dan eens even heel concreet in, voor de gelegenheid. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld alleen om gekruist te worden, maar om op te staan als de eersteling, de enige geborene en eerstgeborene van de nieuwe schepping. Namelijk opdat de wereld door hem zou behouden worden. Zodat je ziet dat hoe langer je zo'n schriftgedeelte bestudeert, hoe meer het naar voren komt dat het gaat over opstanding en hemelvaart en over nieuwe schepping. En juist niet over het kruis. Niet meer is natuurlijk de gedachte, dan moet het wel goed zeggen. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Dat gebeurt ook inderdaad, maar ik moet er meteen bij vertellen dat het gebeurt op de wijze van vers 16. Namelijk, God heeft de wereld lief gehad en heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven aan de wereld, opdat er ieder die in hem gelooft, dat is helaas niet de wereld, maar wat de mensen betreft een minderheid eruit, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, maar het doel in het algemeen was het oordeel over de wereld, opdat daardoor die wereld behouden zou worden. Een nieuwe wereld wel te verstaan.
Heb je die eenhoorn nog gevonden?
Ja, wat was het ook weer? De eerste keer was in Numeri en dat was het Israël. Was uitgeleid uit Egypte en Israël was een eenhoorn. Dat klopt, zijn 2 en 10 stammen. Want een eenhoorn heeft 2 horen. Sorry, mijn eenhoorn heeft 2 horen. Maar de plek die ik bedoelde was Deuteronomium 33, meen ik. Ja, de eenhoorn komt voor in de schriftplaats die ik bedoelde, namelijk Deuteronomium 33. Dacht ik, ja, zeker. Dat is de tweede keer eigenlijk. Eerst was het in Numeri. Waar het gaat over Israël die uit Egypte is uitgeleid. Maar in Deuteronomium 33 staat er in vers 16, ongeveer halverwege het vers, dat de goedsgunstigheid van degene die in de braambos woonde zou komen op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen, waarmee je maar weer ziet dat Jozef de afgezonderde is van zijn broederen. Leuk, hè? Toch een type van de gemeente. Nou goed. Afgezonderd van Israël, ja. Vers 17. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses en zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns. En eenhoorns is enkelvoud, want de S is een tweede naamvals S. Want het meervoud van één hoorn is twee hoornen. Eén hoorn. Nou ja. Dat wordt allemaal onzin. Nou goed. Terug dan. Zijn hoornen des eenhoorns. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat één eenhoorn meer dan één hoorn heeft. Want er staat de hoornen van de eenhoorn. Dus is het geen beest met één hoorn? Dat is, het, dat is wat ik net zei. Ik zei dus een eenhoorn is een mythisch dier, alleen een symbolische voorstelling. Maar niet in de Bijbel, want in de Bijbel komt hij niet voor. En hier komt hij wel voor, maar het is de vertaling van het woord riem. En ik weet dat dit geen goed argument is wat nu volgt. Maar riem is in het Hebreeuws de naam van een sterrenbeeld stier. Ja. Nou goed, maar los daarvan, er staat, hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijn osses, van zijn os dus, en zijn honen van de eenhoorn. Uit de parallel blijkt, zou kunnen blijken, het is niet helemaal 100% zeker, maar uit de parallel blijkt dat de eenhoorn dus een soort os is, en dat klopt. Er staat dan ook, met dezelfde, met die honen dus, zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden des lands, deze nu... Deze meervoud, deze hoornen dus, zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse. Met andere woorden, een eenhoorn heeft twee hoorns. De eenhoorn zelf is Jozef en zijn twee hoornen zijn zijn twee zonen, namelijk Efraïm en Manasse. Dat staat er toch? Dus de vraag is, hoeveel hoornen heeft een eenhoorn? En het antwoord is twee. Waardoor het dus geen eenhoorn is, maar inderdaad zo'n os. Nou, ik had nog een paar teksten, ben ik nog weer vergeten. Psalm, de laatste was Psalm 92. Dacht ik. En de andere was Psalm 29. Ik heb het net even gauw nagekeken. Maar ik ben het weer vergeten. Psalm 92, dacht ik. Oh, hè? Klopt dat? Ja. Oh ja. Psalm 92, vers 11. Waar de Heer bidt. Uiteraard. En zegt, maar gij zult mijn hoorn verhogen. Daar komt de gedachte dat het een eenhoorn is vandaan, omdat hier maar één hoorn genoemd wordt. Gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens eenhoorns. Ik ben met verse olie overgoten. Waarmee je maar beziet dat degene die hier spreekt de Messias is, want hij is met olie gezalfd. En het is dus hier de Heer zelf. Maar ook hier gaat het om zijn eerste geboorterecht, dus zijn er toch twee. Maar hier staat het er niet bij. De woudos, dat is het woord, ja. De oeros, oftewel de woudos. Dat is de wilde os die vroeger die streken onveilig maakte. Trouwens, grote delen van Europa ook, maar die echt uitgestorven is. Een wild rund, maar dan van nogal reusachtige afmetingen. Men denkt zelfs aan het formaat van een olifant. Heel groot in elk geval. Ja. De andere was Psalm 29, nou weet ik het niet zeker, maar ik dacht het. Klopt dat? Ja, Psalm 29, vers 6. Daar staat: en hij doet ze huppelen als een kalf. De Libanon en Sirion doet hij huppelen als een jonge eenhoorn. Want vers 5 eindigt met de cederen van de Libanon. En die huppelen als een kalf. De Libanon en Sirion als een jonge eenhoorn. Dus er wordt gehuppeld als een kalf of er wordt gehuppeld als een jonge eenhoorn. En een kalf is een jonge. Stier. En een jonge eenhoorn is dus ook een jonge stier. Want dat blijkt uit het parallelisme. Het is een parallelisme, zoals bekend in de psalmen, zeker. Zodat in de aanwijzingen van de schrift vind je wat het voor een beest is, die riem. Het is een soort os en die heeft in ieder geval twee hoornen. Dus het is niet een soort paard met maar één hoorn. Maar die bestaat ook niet, nogmaals. Nou goed, daar laten we het dan weer bij. Want het had met ons onderwerp niet veel van doen. We gaan dan weer terug naar Johannes, hoofdstuk 3. waar we verwijzing vonden dan naar Seraf uit nummer 21. Maar zoals gezegd, Seraf blijkt daar de gedaante te hebben van een slang. Maar een Seraf is feitelijk een of ander mythologisch dier die uitbeelding geeft aan het eerstgeboorterecht, de verhoging namelijk van Christus. En dat is wat hier blijkt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Nogmaals, dat is niet een vers dat op zichzelf staat, maar het is commentaar op nummerie. En dan verder. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar hij deed het wel. Maar het was opdat de wereld door hem behouden zou worden. Daardoorheen. Hè? Opdat de wereld door hem en via dit oordeel behouden zou worden. Ons oordeel heeft altijd tot doel dat het nieuwe openbaar wordt. Dat is altijd de gedachte. Dat is trouwens ook de functie van vuur. Want vuur brengt oordeel, maar het is nooit de bedoeling dat het slechts oordeel brengt. De bedoeling is dat alles wat waardeloos is verbrand wordt. En gewoonlijk branden waardeloze dingen erg goed. Zoals daar zijn hout, hooi en strooi. Stoppelen. Hè? Dank u. Hout, hooi en stro, jongelui. Anders krijg ik last met je ouders. Hout, hooi en stro. Ja. Dat brandt erg goed. Daar worden ook tichelstenen van gemaakt, onder andere. Dat verbrandt allemaal. Maar wat niet verbrandt in het vuur, dat zijn goud, zilver en kostelijke stenen. Speciaal die uit 1 Korinthe 3 niet. Want de gedachte is dat door vuur alle dingen gelouterd worden. Speciaal die van 1 Petrus. 1, geloof ik, 1 Petrus 1. Hè? Dingen worden door vuur gelouterd. En dat betekent gewoon dat de waardeloze dingen verbranden en de kostbare dingen worden daaruit bewaard. Die doorstaan het vuur en worden zo openbaar. En daar gaat het om. Daartoe dient dat oordeel. Waarom wordt het stroven, waarom wordt het hooi verbrand? Opdat men de gouden spelt uit de hooiberg. Jawel. Zou vinden. Of zoiets, hè? Toch? Zoiets. Ja. Nou, het oordeel was dus opdat de wereld door hem zou behouden worden. Alles komt in het vuur, maar het overblijfsel wordt daaruit behouden. Dat is de Bijbelse gedachte dan. Dan zijn we eigenlijk weer terug in Jesaja. Maar goed, we gaan verder met vers 18. Waar staat, want en dan moeten we even oppassen dat we niet van onderwerp veranderen. Dit blijft natuurlijk hetzelfde onderwerp. Er staat, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is al reden veroordeeld. De wereld niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. In de eerste plaats is het zo dat die strekking van vers 17 niet alleen gaat over de kruisiging en de opstanding van Christus, maar het gaat over oordeel in het algemeen. Want God heeft zijn zoon gezonden in de wereld, wel degelijk daarmee een oordeel brengend. Maar het oordeel, zei ik, dat is voltrokken aan het kruis van Golgotha. Dat is niet helemaal correct, want het is eigenlijk zo dat het daar officieel werd voltrokken. Dat is wel correct, maar dat de praktische uitwerking daarvan tot in onze dagen nog plaatsvindt. En het duurt tot aan de jongste dag aan toe, want daar pas verdwijnt echt de hele oude schepping. Die zal door vuur vergaan, branden en versmelten en hoe het allemaal maar heten mag. Zodat juridisch dat oordeel plaats heeft gevonden aan het kruis van Golgotha, maar nogmaals, de praktische consequentie daarvan, die vindt plaats in de dagen daarna. En in onze dagen dus ook. Zodat vers 18 en 19 en tot en met vers 21 spreekt over de dagen na de kruisiging van de Heer Jezus. En dat is van belang, want anders krijgen we weer dat het vers wat nu volgt uit het verband wordt getrokken en daarna onbegrijpelijk geworden is. Want het is dan onbegrijpelijk. Er staat namelijk, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat begrijp ik. Wie in hem gelooft, komt niet in het oordeel, staat er geloof ik ergens anders. In een andere vertaling, dacht ik. Maar er staat, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. En dat nu kon ik vroeger ook nooit begrijpen. Want als je dan al veroordeeld bent, dan ben je dus al het oordeel geweest. Als je daarna dus alsnog tot geloof komt en dan staat er weer, die komt niet in het oordeel. Of die wordt niet veroordeeld. Maar het was toch al gebeurd, toen je nog een ongelovige was. Dus dat wordt een tamelijk onbegrijpelijke aangelegenheid dan. En bovendien, als een ongelovige al veroordeeld is, want dat schijnt hier te staan, waarom moet hij dan op de jongste dag of zo Want het gaat niet om wanneer, maar waarom moet hij dan in de toekomst alsnog voor de grote witte troon verschijnen om geoordeeld te worden? Tja, een brandende vraag. Let op, brandend. Een brandende vraag, ja. Het punt is namelijk dat we nou niet eens meer weten welk oordeel dat eigenlijk is waarover hier gesproken wordt. Welk oordeel is dan al geweest en welk oordeel is dan in de toekomst? En dat is de goede vraag. Het is de goede vraag. Want het antwoord staat in het volgende vers. En dit is het oordeel. Zie je wel. Aan vers 8, met vers 18 alleen kom je niet zo ver. Want de vraag is over welk oordeel wordt daar eigenlijk gesproken. Want er zijn er eigenlijk bij elkaar drie. In het algemeen twee natuurlijk, maar dat is dan die van het kruis. Maar dat is al geweest en die van de jongste dag. En dat komt nog, maar er zijn er drie. En als je zo redeneert, want er is er ook één, die loopt gewoon door tot in het heden. Het hoort namelijk allemaal bij elkaar. Het is begonnen bij het kruis. Het duurt voort nu en het is voltooid bij de jongste dag. Nou, dat staat er ook. Welk oordeel is dit dan uit vers 18, waarin... Waarmee de ongelovige al veroordeeld is. Wel, er staat, dit is het oordeel, dat, en dan wordt het weer verteld op de manier van Johannes, ik vond dat vroeger een tamelijk gebrekkige manier van uitdrukken, en dat is voor, zeker zo als je gewend bent aan Paulus, maar bij nader inzien is het zo gebrekkig niet hoor, je moet het gewoon leren lezen. Er staat, dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En de truc in die uitdrukkingen en die formuleringen van Johannes is altijd dat Johannes, zoals de dikwijls in de Bijbel, maar de beschikking heeft over een zeer beperkt aantal voegwoorden, om de zinnen aan elkaar te koppelen dus, zodat wij een heel eind geholpen zijn als we voor en of voor de komma een wat meer gepast voegwoord invullen. Dat doe ik nu ook. Daar gaat hij dan. En dit is het oordeel dat, hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En dat moet het antwoord zijn. Wat is dan het oordeel? Dat ze in duisternis leven. Hoezo is het oordeel? Nou, dat is oordeel omdat het ook anders gekund had. Want hoewel het licht in de wereld gekomen is, hebben de mensen toch de duisternis gekozen. En het oordeel is dan ook dat het licht is verdwenen uit de wereld, of zullen we zeggen ten hemel gevaren, uitermate verhoogd, gezet in de hemel, de rechterhand Gods. Daar ging het voorgaande toch over, voorgaande verzen. Het licht der wereld, en anders komen we natuurlijk in de volgende hoofdstukken, of gewoon terug naar hoofdstuk 1, namelijk, het woord was in het begin bij God, en in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen, maar de wereld heeft hem niet aangenomen, de zijnen hebben hem niet gekend. En dus is het licht weer verdwenen, waarom de Heer ook zei, wandelt in het licht terwijl het licht bij u is. Maar het licht is weer weggegaan en sindsdien is de wereld in duisternis. En dat is het oordeel. Ik zocht natuurlijk naar Johannes 12, vers 36. Eigenlijk ook vers 35 en 36. Vers 34 spreekt over de verhoging van Christus, zijn hemelvaart, net als in Johannes 3 natuurlijk. Hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze zoon des mensen? Dus antwoord is natuurlijk, want dat hebben we nou gelezen in Johannes 3, het antwoord is op die vraag, de zoon van God. Wie is deze zoon des mensen? Antwoord is, de zoon van God. Want gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon, eigen zoon, de zoon van God, gegeven heeft. Hè? Dus wie is deze zoon des mensen? Dat is de zoon van God. Oftewel het licht der wereld, dat is de volgende stap. Maar die wordt in Johannes 3 ook gemaakt. Want hier in Johannes 12 staat dan vers 35. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. Want, maar er staat en. Ik gebruik een ander voegwoord. Want wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij zonen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Nou, dat is het verhaal en het is precies dezelfde gedachtegang als in Johannes 3. De zoon des mensen wordt verhoogd, want hij is de zoon van God. Maar omdat hij ook het licht der wereld is, blijft de wereld in duisternis achter. En dat is het oordeel. Maar God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar het is wel gebeurd. En wat onder andere gebeurd is, is dat het duister werd. Want toen de Heer stierf, werd het trouwens ook duister. Toen de Heer gekruist werd. Letterlijk ook, bedoel ik. Maar dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin het duister geworden is in de wereld. Pas na 2 uur en in de 3e uur wordt het weer licht. Is dit te moeilijk? Oh. Het is bijzonders mee, hoor. Het is een beeld van onze bedeling. Goed. Ja, omdat in het duisternis kun je niet gaan en kun je niks doen. En dan is er dus ook geen resultaat te behalen. Je moet oppassen natuurlijk met begrip als dag en nacht, want onze bedeling wordt beschreven als duisternis zowel als licht. Het hangt er maar vanaf op welk halfrond je bevindt. Jawel, want wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts, maar dat komt omdat we gezet zijn in de hemel. Want hier beneden wordt het gedacht acht duisternis te zijn. En de nacht is dus gekomen waarin niemand werken kan. En er kan ook niet gewerkt worden in de zin van, er kan niet gewerkt worden voor enig resultaat. De wereld levert nu ook niks op, is volledig onvruchtbaar, het is duisternis, komt niks van terecht.
Daarvoor moet je dus in het licht zijn.
Ja, daarvoor moet je in het licht zijn, maar dat kan alleen verbonden met Christus en dus gezet in de hemel. Daar is licht. Want het licht was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven in het licht te wandelen. Daar ben ik net Johannes, die elke keer hetzelfde zegt met een paar andere termen. Heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden? Ja, met een hemelse roeping en erfenis. Nou, terug weer naar Johannes 3. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat wil zeggen, wie gelooft, komt niet in de duisternis, betekent het dus bij nader inzien. Want het oordeel is immers duisternis. Dus wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat wil zeggen, wie in hem gelooft, komt niet in de duisternis. En andersom, maar die niet gelooft, is al reden in de duisternis. Terwijl hij, omdat hij namelijk niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Want de enige geboren zoon van God is gelijk aan het licht der wereld. En als je in die zoon niet gelooft, heeft hij het licht niet. Dan is je dus in duisternis. Er staat dus het volgende vers. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad. Omdat hun werken boos waren. Met nog een ten overvloede een toelichting in vers 20. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht, oftewel, dat staat erachter, want en betekent gewoon namelijk, hij komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, dat is tegenovergestelde van het kwade doen, heb je dat? Zodat je weer een boel leert, het kwade doen wil zeggen de leugen doen. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden in het licht namelijk. En dat die werken in God gedaan zijn, want waarheid komt natuurlijk voort uit God en daarmee uit het licht. Waarmee gezegd is dat de toorn Gods wordt geopenbaard. En dan was ik al aan het citeren uit Romeinen 1, want daar vinden we, wat mij betreft, het parallele schriftgedeelte, waar Paulus dezelfde dingen zegt als Johannes hier. Johannes vertelt trouwens heel netjes, erg filosofisch, maar Paulus vertelt het gewoon recht voor zijn kanus. Raap, ja. Dus Romeinen 1. Waar in de eerste plaats gezegd wordt in vers 16 over het evangelie van Christus, dat het kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie van Christus geopenbaard, uit geloof tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Deze woorden, Paulinische woorden, die zou je moeten zetten naast Johannes 3, zo'n beetje tot en met vers 16. of 17. Het komt hetzelfde niet. Dat is namelijk het evangelie van Christus. Dat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zegt Paulus hier immers ook. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het is niet 100% hetzelfde, maar de grondgedachte is wel hetzelfde. Waarna Johannes verder gaat met te spreken over het oordeel, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar niettemin, de ongelovige is al veroordeeld en leeft onder het oordeel, namelijk hij leeft in duisternis. En Paulus gaat verder met te zeggen in vers 18 van Romeinen 1, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. En dan vers 21, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Het licht is weg. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God. Het spreekt over de heerlijkheid van Christus uiteraard. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen voor, oftewel veranderd in, de gelijkenis in beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende dieren en zelfs van verhoogde slangen en dat soort dingen meer. Want zelfs de verhoogde slang werd later gebruikt voor afgoderij, zeg maar. Hij werd dan ook uiteindelijk vernietigd, omdat hij voor afgoderij gebruikt werd. Zodat de leer van de verheerlijkte Christus en de rechterhand Gods ook nog wel voor afgoderij gebruikt kan worden. Hè?
Gouden kalf.
Gouden kalf, ja. Inderdaad, gouden kalf gebeurt hetzelfde mee. Die werd ook verpulverd en werd met de koperslang later ook gedaan. Maar het gouden kalf, daar ligt de situatie omgekeerd. Die werd als afgoderij beschouwd. Terwijl wij dienen te weten dat het in wezen een uitbeelding is, eveneens van de verheerlijkte Christus. Gouden kalf. Wat dacht u van de eeuwige eenhoorn? Nee, je hebt met eenhoorn niks te maken. Maar een kalf, een os, een jongen, een volgende generatie. De kalf kwamen we er straks toch ook tegen. Het is gewoon een beeld van Christus.
Ja, weet je wat ik nou niet snap, hè? Want ze bedoelden helemaal niet Christus te dienen daar.
Nee.
Zou de kalf maken.
Nee. Maar hoeveel mensen wou je hebben die met de Bijbel onder de arm in het zwarte pak? Maar... voorzichtig hoor. Dit is donkerblauw, jawel. Ja, nou goed. Maar hoeveel mensen hebben die met de Bijbel in de hand afgoderij bedrijven? En met de Bijbel open en lezend daaruit enzovoorts? Hoeft niet zo ver weg te zoeken hoor, overigens. Maar dat gebeurt toch. Die niet God dienen in ieder geval. En wat dan wel, dat maakt er verder niet zoveel bij uit. Ja, met gewoon zichzelf of weet je veel wat. Hè. Dus dat gebeurt toch, natuurlijk. Maar inderdaad, het gouden kalf was een uitbeelding van Christus, kan er niet missen. Er moet toch bovendien wel een aardige kern van waarheid ingezeten hebben, anders zouden ze Aaron natuurlijk nooit zo ver gekregen hebben om het ding te maken. Moet er met goede bedoelingen gebeurd zijn. Maar het past in ieder geval niet onder de wet. Maar echt, het kalf is gewoon een type van Christus. De volgende generatie, kalf, het jonge dier, beeld van de opstanding, van goud, namelijk eeuwig enzovoorts. Hè. Het is gewoon een beeld van de opgewekte Christus.
Dus we moeten dan nog drinken ook in avond.
Natuurlijk. Ja, ja, zeker, natuurlijk. Dat doen wij toch ook, hoop ik. Dat water drinken. Vermengd met de as van de jonge koe, maar oftewel het goud van het gouden kalf. Dat is heel goed tegen de reuma trouwens, maar water vermengd met goudpoeier.
Wat is die bitterheid dan voor een beeld van wat?
Welke bitterheid?
Nou,
is zo? Oh, dat herinner ik mij niet. Dat lijkt me trouwens tamelijk apocrief. Ik heb het even gevraagd. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Nee, het boek is bitter als je het eet, het woord van God. Maar dat is ook al voldoende natuurlijk, want de gouden kalf is toch ook het woord van God. Maar op een andere manier. Maar, We moeten terug. Waar waren we ook weer? Romeinen 1 waren wij. Waar inderdaad de gedachte naar voren gebracht wordt dat de toorn van God wordt geopenbaard over de mensheid. En in Johannes heet het oordeel. Dat is de wereld in het oordeel. En in Romeinen 1 heet het de wereld is onder de toorn. En hoewel er wel verschil bestaat tussen beide uitdrukkingen, is de grondgedachte natuurlijk toch gelijk. Het zijn wel degelijk synoniemen. Maar waar men het licht verwerpt, wandelt men in duisternis. Daar kent men het licht niet, de lichtbron ook niet. Daar kent men dus ook God niet, daar kent men geen Christus. En daar kent men dus alleen nog maar zichzelf, de mens. In het gunstigste geval trouwens, want in de praktijk kent men die ook niet natuurlijk. Nee, niet echt. Maar dat kan men ook niet goed gebruiken. Als je zou weten wat de mens was, zou je hem niet meer aanbidden. Maar omdat men hem wil aanbidden, slaat men zijn ogen ervoor. Daar komt het ongeveer op neer. Maar wat in Romeinen 1 beschreven wordt, is de situatie van de mens in onze dagen. Waarbij bij de dingen van de gelijkenis van het beeld van de verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte, wij niet meteen moeten denken aan de afgodsbeelden zoals die de loop der eeuwen heen geproduceerd en aanbeden zijn, maar men zou ook moeten denken aan wat hier letterlijk staat. Namelijk, het beeld is gewoon de uitdrukking van iets, niet het geestelijke, maar het zichtbare. Zodat hier niet gesproken wordt over beelden van verderfelijke mensen en beelden van gevogelte, maar gewoon, er wordt gesproken over verderfelijke mensen en over gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Want die worden aanbeden. Ook de afbeeldingen ervan, maar ook die dingen zelf. En dat is zeker in onze dagen zo. Hè? Nee? Waar men de schepping eer geeft, tot van de kansel aan toe, en in de naam Gods, notabene, waar men de schepping dient in plaats van de schepper. Komen we bij het oude thema van het milieubeheer en dat soort onzin. Hè? Ja, nee, daar heb ik geen hoge pet van op. Maar in ieder geval niet waar het in de plaats komt van godsdienst. En dat komt het wel. Dus is er ook de bedoeling van. Ik heb niet de minste behoefte om de achtergronden van dit soort. Ik wil me geen gepast woord. Ik heb er wel een, maar ik durf het niet te zeggen. Het was een net woord, maar ik durf het niet te zeggen. Maar dit soort modeverschijnselen, laat ik dat maar heel net te gebruiken. Die is te netjes. Maar ik heb geen zin om de achtergronden van dit soort modeverschijnselen in te gaan. Maar vergis u niet, dit is politiek. Milieubeheer is een uitvinding uit de politieke wereld. En het heeft helemaal niks te maken met zorg voor de natuur of dat soort dingen meer. Zo zit het domweg niet. Er zitten heel andere dingen achter. En dat dat zo is, blijkt ook vanzelf, want het neemt de plaats in van godsdienst. Zelfs met politiek en zo ook. Vooral politiek betreffende landen die liefst zo ver mogelijk bij ons vandaan zijn. Want daar kun je het beste, makkelijkste, onbekommerd over praten. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, zou mijn oom Jo zeggen. En dan kun je dan rustig doen over Zuid-Afrika en dat soort dingen meer, weet je wel, hè? Of weet ik veel. En over een gat in de ozonlaag en dat soort dingen meer. Kun je mooi over praten en over vervuilde oceanen. Ben je eens op de oceaan geweest? Hebben we al eens gekeken? Vervuilde oceanen en zure regen. Ik heb het laatst nou weer laten vertellen. Ze hadden een heel verhaal over zure regen, waardoor de naalden van de bomen vielen of zoiets. Maar achteraf was er iemand die kwam dan toch maar even uitleggen dat dat die bomen vanzelf hun takken hier laten vallen, omdat ze in een totaal verkeerd klimaat staan. Ze zijn uit het buitenland hier geïmporteerd. Het Nederlands klimaat gedijt die dingen helemaal niet. En dat die de naalden laten vallen, wel, dat zouden ze zo ook wel gedaan hebben. Dat komt helemaal niet van de zure regen. Enzovoorts. Maar ja, dat mag je natuurlijk niet vertellen. Dit mag je niet vertellen. Waarom niet? Ongeacht of het waar is of niet, er vraagt niemand of het waar is of niet. Je mag het niet vertellen, omdat het in strijd is met de tegenwoordige mode. Of moet ik zeggen, in strijd met de tegenwoordige godsdienst, want er komt het op neer, religie. Nou, dat soort dingen meer. Als je durft te betwijfelen dat er een gat in de ozonlaag zit, en als je daarna ook nog durft te betwijfelen dat een gat in de ozonlaag op een of andere wijze iets met straling en zo hier op aarde te maken zou hebben, als je daar ook maar een vraagteken bij durft te zeggen, ben je een ketter. En markeer er nog maar anders je op de brandstapel zetten. Maar één ding weet ik. Als het er niet was, een gat in de ozonlaag, zou men het moeten uitvinden. En als er geen milieuvervuiling was, zou men het moeten uitvinden. Want dan kan je tenminste de gemoederen mee bezighouden, zodat ze zich niet bezighouden met de dienst aan de Heer. Met andere woorden, ook als het allemaal heel terecht is, dan nog moet ik zeggen dat het keurig past in het straatje van de grote tegenstander. Dus ik zou zeggen, vergeet het maar, laat de doden hun doden begraven. En laat de wereld maar aanbidden, laat die er maar voor zorgen dan. Wij zijn toch een minderheid, laten wij ons met andere dingen bezighouden, dat kan makkelijk. En gooi je alsjeblieft die peuken niet op straat. Want daar heb ik een hekel aan. Maar goed, dat even tezijde. Nee, dat meen ik ook serieus. Maar om daar nou een cultus van te maken, dat zie ik toch niet zo zitten. En denk altijd, als die mensen die nou zo schreven vroeger hun kinderen goed hadden opgevoed, dan zouden we nou dat probleem niet gehad hebben. Maar misschien denk ik er wat te simpel over. Hè? Niet dan? Goed. Niet dus.